leuk dat je luistert naar de Entertainmentcast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainmentcast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
Ja, mijn gast van vandaag is Master of Science, die eind jaren 80 een label startte met een aantal partners. De footprint van het label was helder. Dat zat namelijk in de jazz. Na vele jaren en vele successen gehad te hebben, maakte hij de overstap om te werken voor de NVPI als Managing Director. Een muziekondernemer die overstapt naar een bestuursfunctie. Dat is op zich al lovenswaardig. En ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Anne de Jong. Anne, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, Master of Science. Dan kom je op een gegeven moment bij een T-splitsing. En wat denk je dan?
Ik ga toch gewoon door in die muziek. Ja, studeren was natuurlijk hartstikke leuk. Ik heb lang mogen doen. Ja. Ik heb de maximale termijn gebruikt. Alles gedaan wat God verboden had, zeg maar. Ja. En, maar gedurende die tijd al heel veel met muziek te maken gehad en jazz. Veel met de Amerikaanse legendes ook door Europa getoerd als grootmanager. En aan het eind van de studie was het van... is het niks voor jou om label te runnen? En toen ben ik gevraagd voor Timeless Records. En ja, het eerste wat ik daar deed was met heel veel Nederlandse muzici... mooie nieuwe producties maken, aantrekken. En ook een paar fantastische grote Amerikanen gedaan. En na 4 jaar was het moment daar om te zeggen van... nou, ga dat maar lekker voor jezelf doen. Ja. Want dat is misschien veel beter voor jou. En dat heb ik gedaan. En met een paar anderen heb ik Challenge Records gestart. En in 2000 de move gemaakt naar klassieke muziek. Of Challenge Classics erbij. Ja, en in 96 dacht ik al, werd ik al lid van het NVP Audio Bestuur. Want ik vond het toch ook wel, als je actief bent als ondernemer, moet je denk ik ook verdiepen in hoe zo'n branche in elkaar zit. Wat doet zo'n sector allemaal? Welke belangen spelen er allemaal? Je kunt ook een hoop leren vaak van je medebestuurders.
Zeker.
Zeker als je dan met de groten der aarde aan tafel mag zitten. Al was ik natuurlijk altijd degene die de kleine labeltjes vertegenwoordigde, met name in jazz en klassiek. En ik weet nog goed dat Theo Roos op een gegeven moment tegen mij zei: komt in orde, Anne, maak je geen zorgen. Die Edison Jazz, die blijft al, hoor. Dankzij jou.
Ik hoor het Theo ook zeggen. Ja. Ja, zijn voetstappen zitten nog ergens in
het
pand.
Zeker. Ja, zeker. Ja.
Hey, maar terugkomende op jazz, want ik vind het altijd mooi dat mensen altijd vanuit hun passie ook kiezen voor iets. Ja. En kijk, die niche, dat is altijd best wel een ding. Dat doet iedereen altijd een beetje enger over. Maar hoe zie jij dat? Wat is jouw beleving? Want je kiest voor iets waar je misschien wel 3 keer zo hard moet werken voor succes dan ieder ander muzikaal segment.
Nou ja, kijk, ik denk inderdaad dat je gaat waar je hart zit. En ik was natuurlijk, toen ik ging studeren, muziekliefhebber. Vervolgens mocht ik als part-time baan on the road met die muzici. En ja, op het moment dat je in allerlei fantastische zaaltjes door heel Europa met die mensen live zit en dat meemaakt en die muziek komt dan binnen.
Ja.
Ja, dat is een gevoel dat kun je eigenlijk niet goed beschrijven. Nee. Dat is bijna hetzelfde als vrije. Toen ik dan ook de kans kreeg om te zeggen van nou, ga daar maar mee verder. In plaats van misschien een jachthaven beginnen of een ruilverkaveling te moeten runnen. Nou, dat zag ik niet zitten.
Nee.
Dit was wel gewoon heel duidelijk. Dit ga ik doen. Ik weet ook nog goed dat mijn vader zei van... waarom ga je dat nou eigenlijk doen? Ik zeg, nou, weet jij wel wat ik met mijn studie kan doen? Kom ik dan in Amerika? Kom ik dan in Frankrijk? Ja. Kom ik dan in Italië? Echt niet. Dan moet je dat maar doen.
Hey, en die liefde voor jazz?
Ja.
Van huis uit of van keihard zelf ontdekt?
Jazz echt heel erg zelf ontdekt.
Ja.
Wel van huis uit meegekregen klassieke muziek. Dat werd erin gestampt door mijn moeder. Maar ja, ik was zelf natuurlijk toen gewoon 80er jaren jonge disco.
Ja.
En soul. Maar jazz was toch net even anders. Improviseren, akoestisch, mooie melodieën. Eenvoudige noten vond ik uiteindelijk gewoon het mooist.
Ja.
Niet het gepiep, een geknor. Uiteindelijk ga je dat ook waarderen. Want ook Han Bennink maakt hele mooie dingen.
Zeker.
Misha Mengelberg. Maar ja, Miles Davis, Kind of Blue, kom op zeg.
Ja.
Ja, als je dat mag horen, dan Ja. En nou ja, weet je, ik mocht wel in die eerste jaren ook ieder jaar naar North Sea Jazz. Dan mocht ik gewoon aankloppen zonder kaartje naar binnen. Want ja, ik moest nog voor die muzikant of voor die wat doen. En dan liep ik overal backstage. Ja,
weet je, als een kind niet, in de snoep.
Ja, dan ben je gewoon een jongetje. En ja, dan denk je van jeetje, en Stan Getz op een podium. Ja. Sta je daar gewoon naar te kijken daarnaast. Nou, moest je tenen kussen, denk ik.
Nou ja, maar er is natuurlijk niks mooier dan dat je van je passie of je hobby je beroep kan maken.
Ja, zonder meer.
Hey, en als je dan kiest voor die niche, ja, dan we hadden het al over, dan ja, moet je dus knokken, want een kleine markt,
zeker ook,
marges die onder druk staan.
Ja, toen ik begon, de CD die maakte wel echt piekmomenten. Maar in jazz, ja, er waren natuurlijk allemaal heel veel labels. En waarom zou ik nog met een label moeten beginnen? Maar goed, er waren genoeg muzici, met name ook uit Nederland, die zeiden van, joh, helemaal te gek als jij dat gaat doen. Gaan we met je mee, gaan we doen. En dan bouw je iets op en dan merk je al gauw van, ja, jezus, dat verdient niet snel genoeg terug. Er moet iets bij. Nou, omdat wij de marketing en de promotie voor onze eigen titels deden, kregen we al snel van collega labels, kan jij voor onze distributie en marketing niet doen? Nou, dan begin je in Nederland, dan komt België erbij. Ga je Duitsland erbij, en op een gegeven moment ben je in heel Europa bezig. Voor een aantal labels en je eigen labels. En dan zie je dat je een soort balans krijgt. Maar ja, je bent altijd aan het groeien. Altijd weer geld tekort. Want ja, je wil ook weer die volgende plaat maken. Je weet nooit wat zo'n plaat gaat opleveren. Maar ja, je gelooft in die jongens. Je zegt, die gaan we doen.
Herkenbaar.
Ja.
Hey, en uiteindelijk merk je gewoon dat die hele transitie van de CD naar de downloads en daarna de streams.
Nou, gelukkig was dat was dan wel weer het voordeel voor jazz en klassiek later ook. Dat die transitie naar digitaal gewoon langer duurde.
Ja.
En nu is het nadeel dat die transitie nog steeds aan het duren is.
Die is nog steeds aan de gang. Ja,
daar waar met popmuziek denk ik dat het iemand hoogjuichend is als het gaat om streaming qua inkomsten. Het is nog steeds niet de omzet van midden jaren 90, hè?
Nee.
Die piekomzet, die consumentenomzet, daar zitten we nog steeds zo'n 35-40% onder, hoor.
Ja, en we brengen ook gewoon mega veel meer uit dan die in die tijd.
Ja, we? Of wie zijn dat dan allemaal, die 60.000 tracks per dag op Spotify? Ik weet het niet. Ik vind het ongelooflijk. Ja. Ik denk dat als vroeger in de 90 jaar hadden we 6.000 cd's op jaarbasis.
Precies.
Ja. Nu zijn het er 6.000 op een dag. Hoe kan dat?
Nou ja, ik denk dat een van de allerbelangrijkste ontwikkelingen is het feit dat je met een Apple computer gewoon een plaat kan maken.
Het lijkt erop alsof er heel veel mensen muziek kunnen maken. En daar ook in ieder geval van vinden dat ze daar hun boterham mee moeten kunnen verdienen. En dat is misschien wel het moeilijkste in deze nieuwe wereld.
Ja, en de laagdrempeligheid van distributie.
Ja, het is voor iedereen toegankelijk. Ja. Ik bedoel, in het begin was het van, ja, je kan niet zomaar bij iTunes naar binnen. Of nee. Spotify kom jij niet zomaar op. Daar heb je sowieso een label voor nodig. Of een distributeur. Nou, dat is natuurlijk nu allemaal veranderd.
Ja.
Do it yourself. Kan ook allemaal.
Maar hoe, weet je, do it yourself, dat is wel een mooi bruggetje. Want ik denk dat eigenlijk de afgelopen 10 jaar... dat do it yourself wel echt een plek gekregen heeft.
Ja, is ook goed. Dus denk ook goed. Weet je, laat het maar gebeuren. Uiteindelijk heb je als label, denk ik, nog steeds die functie die je altijd had. Van, ik kies voor die of voor die. En dat maakt het filter. Een moeilijk woord tegenwoordig, ja. Filter. Zeker met gisteren de in werking getreden auteursrechtrichtlijn, waar de grootste angst was het uploadfilter.
Ja,
ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Want de technologie om iets te herkennen wat legitiem is en niet legitiem, is al lang aanwezig en in verre ontwikkeling.
Sony doet het er goed in.
Ja, goed zo. Nou, ja, maar Google kan het ook heel goed, hoor. En YouTube.
Ja, de grap is, er zijn natuurlijk gewoon echt mega veel livestreampjes geweest.
Ja.
En er zijn ook discjockeys die vanuit hun huiskamertje gewoon een leuk setje draaiden. Dan komt er een Sony-plaat voorbij en dan piep, was
ja,
weg.
Piep, weg. Ja, nou ja. Ja, dat is misschien lastig, maar ja, ook wel weer terecht als het niet geregeld is. Want dat, ik denk dat iedereen ook zich moet realiseren. Muziek is niet gratis.
Nee.
Het is ook van iemand. Het is een werk door iemand gemaakt. Die creatie, daar horen rechthebbenden aan vast. En dan moet je regelen op het moment dat je daarmee naar buiten gaat.
Ja.
Nou, als je dat allemaal begrijpt, ga naar auteursrecht.nl. Dan kun je het allemaal lezen. Wat je moet doen. Ja, prima.
Maar blijft een hekelpunt, hè? Dat hele auteursstuk, om het maar zo te benoemen. Ik merk dat ook als ik wel eens op school ben.
Ja.
En dan probeer ik een verhaal te vertellen hoe je jezelf moet positioneren in de markt. Maar dat je ook gewoon goed op moet komen voor je rechten.
Ja.
Ja, dan merk ik dat op veel scholen dat het echt een onderbelicht hoofdstuk is. Zorg dat je ingeschreven staat als producent, ja, hè, of als auteur.
Nee, luister, het is een hele complexe wereld. Als je de hoeveelheid rechten ziet waar je mee te maken kan krijgen.
Ja.
Ik had er net onderweg hierheen hadden we het ineens over catch-up. Ja, catch-up. Niet catch-up, maar catch-up. Dat is een uitzending gemist.
Ja.
Verhaal van dat een omroep dat alsnog nog een keer beschikbaar mag maken. Hoe lang dan?
Ja.
En wordt daar dan voor betaald? En via wie? En wat, wie krijgt er überhaupt nog wat voor? Nou, en zo kan ik doorgaan. Ik denk dat ik tientallen vormen van exploitatie kan opnoemen. Uiteindelijk, als ik dit nog even doe. Want ik ben nu 3 jaar bezig, 3,5 jaar. En ik begin nu pas echt in de vingers te krijgen. Wat er de ongelooflijke veelheid is aan rechte vormen. En waar je op moet letten. En voor welke stroom je enorm op moet passen. En wat de belangen zijn. En dat vind ik wel een fantastische job, hoor.
En als we nou eens kijken, we hadden het net over de bekendmaking van gisteren.
Ja.
Welke andere ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht of überhaupt recht in de meest brede zin van het woord, kijk jij naar uit? Wat is goed voor onze branche?
Nou, deze richtlijn, dat die nu in werking getreden is, dat is sowieso goed. Want dat betekent dat Google en Facebook en dergelijke platforms nu toch echt redelijke tarieven moeten gaan rekenen. Afrekenen, zullen we zeggen.
Ja.
Ook dat zal weer onderdeel worden van onderhandeling. En dat duurt natuurlijk. Het is niet morgen ineens allemaal verbeterd. Dus dat kost tijd. Dan hebben we de evaluatie van het auteurscontractenrecht. Dat is de wet die in 2015 gestart is. Nou, daar gaat het over het verdienvermogen van de makers. Dus de verhouding makers en producenten. Nou, daar zijn we goed over in gesprek. Hoe gaat dat uitpakken? Moeten we opletten. Er is aanstaande dat er een convenant komt eindelijk. Nou, ik denk nu bijna 8 jaar onderhandelen met de access providers, de telcoms. Om nu echt piraten sites, illegale aanbod te gaan blokkeren.
Ja. Dus
dan moet Brein nog steeds een uitspraak halen bij de rechter tegen bijvoorbeeld, iedereen kent natuurlijk de Pirate Bay. Dus ze gaan bijvoorbeeld naar Ziggo. Ze zeggen tegen Ziggo, ik wil dat je een Pirate blokkeert. De rechter zegt, ik vind dat inderdaad ook. En dan conformeren alle andere providers zich aan die uitspraak. Zonder dat we iedere provider een procedure moeten starten. Want dan zijn we jaren bezig.
Ja.
Dus dat is hartstikke goed nieuws. Die gaat eraan komen.
Hey, en als jij nou kijkt, hè, want we hebben natuurlijk gewoon mega veel veranderingen gehad in de afgelopen 20 jaar. Ik trek hem even iets breder.
Ja.
Wat is nou de verandering waarvan jij zegt van nou, daar zijn wij als industrie echt enorm mee opgeschoten?
Nou, uiteindelijk natuurlijk de digitalisering.
Ja.
Alleen hadden we natuurlijk begin jaren 2000, zeg maar. Vanaf het moment dat de CASA's hun opgang deden, hadden we misschien wat scherper moeten zijn als industrie. En meer die hele ontwikkeling omarmen in plaats van heel erg voorzichtig zijn en bang ervoor zijn. Van,
maar dat is ook wel heel erg industrie-eigen.
Dat zie je altijd, ja. Over transities. Dan ga je eerst op datgene wat vertrouwd is, daar vertrouw je op.
Ja.
Dat wil je beschermen. Dat is je eerste reactie. Voordat je inziet wat die bedreiging eigenlijk jouw grote kans voor de toekomst is.
Ja.
Ja. Ik zou op dit moment overigens niet weten wat nu de grote kans voor de toekomst is. Behalve dan dat vele sectoren als games, muziek, audiovisueel misschien nog wel veel meer in elkaar gaan overlopen.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik geloof dat het zijn van je eigen afzender wel iets gaat zijn voor de toekomst. Het is de laagdrempeligheid waarmee je eigen...
Ja, dat do it yourself.
Ja, zeker. Do it yourself.
En je krijgt allemaal platforms, faciliteiten, techniek aangeboden waarmee jij zelf in control blijft. Maar dan nog moet je dus, want we hadden het net al over 60.000 tracks per dag.
Ja.
Hoe blijf ik zichtbaar in dat enorme geweld van aanbod? Daar is dan praat ik toch maar even vanuit de belangenorganisatie. Daar is het verschil dat een label voor jou kan maken als investeerder als marketeer, als distributeur een enorm voordeel.
Ja, klopt.
En dat is ook de reden waarom toch nog veel, ja, toch nog veel, waarom veel artiesten die keuze ook gewoon graag maken.
Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Dat is ook zo.
Dat is niet voor niets.
Nee, bedoel, ik vind het hartstikke leuk.
In mijn vorige bestaan, stapels.
Ja.
Ja, eerst bandjes, daarna cd's en nu digitale files.
Ja.
Nou, ik zie ze nu helaas niet meer, want dat was wel uiteindelijk het allerleukste. Wat
de
je
charme
deed.
Van het vak.
De charme van het vak. Het gesprek wat je dan met die artiest had. Wat ga je dan allemaal doen? Hoe wil je dat gaan doen?
Ja.
Hoe zie jij je toekomst? Waar ga je heen? Wat kan ik ervoor doen? Wat kan ik je, waar kan ik je mee helpen? Ja.
Klopt. Maar kijkende naar de rol die jij als NVPI bezit in deze branche. Want ik bedoel, bekijk hem nu van de zijlijn. Ondanks dat ik natuurlijk ook met mijn poot in de klei sta.
Ja.
Maar jij beweegt je eigenlijk continu door een mijnenveld. Jij moet de labels moet je te vriend houden. Je moet een band opbouwen met alle collectieve belangenorganisaties die we hebben. Dat is volgens mij wel continu laveren op de wind.
Ja, nou ja, het is denk ik goed in kunnen schatten wat de belangen zijn van een ieder. En op zoek te gaan naar het partnership. Paul Solleveld heeft mij dat echt voorgehouden.
Ja.
Als je bij de NVPI gaat werken, dan zijn we betrouwbaar. We weten alles. Dat is niet waar, maar goed.
We weten veel.
We weten veel. En we proberen ook echt wel alles te weten. En we werken keihard aan dat partnership. Want zonder die makers heb je niks.
Nee.
Het is iets wat je samen doet. En hoe je het vervolgens doet, is dan vervolgens weer aan de individuele partijen. Welke afspraken maak je? Wat verwacht je van elkaar? Nou, als je dat goed vastlegt, kan er niet zoveel fout gaan.
Nee.
Natuurlijk gaan er dan nog wel eens dingen fout. Ja, dan zijn er allerlei mogelijkheden om dat met elkaar op te lossen. Op een goede manier, op een kwaaie manier. Maakt niet uit. Dan hebben we de CBO's. Die zijn ontzettend belangrijk voor al die regelingen waar ik het net al over had. Die stapeling van exploitatievormen.
Ja,
ja, daar moet je enorm op letten dat op orde blijft. Dat die geldstromen niet goed bewaakt blijven.
Vind jij dat wij, we gaan het zo meteen nog even over corona hebben.
Mm-hmm.
Maar vind jij dat wij als industrie echt open zijn naar elkaar en ook zoeken niet alleen naar die vernieuwing, maar vooral het bestendigen van die vernieuwing? En ik bedoel het niet als een duale vraag, maar ik probeer ook al te kijken, hoe gaat dat in andere landen? En is dat een cultuurdingetje? Ik heb nog steeds het idee dat we heel veel tuintjes hebben en er zijn al wel deurtjes, maar er zit nog steeds een slot op die deur.
Ik denk toch wel dat we veel van elkaar leren, hoor.
Ja, maar dat leren, dat ben ik helemaal met je eens, maar ik geloof dat als het nog meer open zou zijn, dat we een, zeg maar, soort van gemeenschappelijke visie zouden hebben, dat we toch nog een paar stappen kunnen maken.
Ja, waarbij het natuurlijk altijd moeilijk is, omdat je dan snel in concurrentie komt.
Maar in hoeverre? Wat bedoel ik snap
jou. Daar gaat het om, hè? Want je hebt het over ondernemingen. Ook grote internationale ondernemingen. Ook grote internationale onafhankelijke ondernemingen. Dan heb je de onafhankelijke. Zelfs in dat kleine speelveld van een paar kleine jongens binnen de jazz of klassiek. Die hebben echt scherpe concurrentie met elkaar.
Ja.
Die vechten uiteindelijk om die goede artiest. Die willen ze in hun huis hebben.
Maar die snap ik.
Ja.
En ik bedoel ook niet.
En dan hebben ze dan. Waar zit de samenwerking? Is dat je met elkaar samen kijkt naar welke geldstromen, businessmodellen zijn er allemaal.
Ja.
En hoe kunnen we die gezamenlijk groter maken?
Ja.
Nou, het voorbeeld is de auteursrechtrichtlijn. Is dat we dat bijvoorbeeld met makers samen binnen de federatie auteursrechtbelangen echt gezamenlijk heel snel er doorheen gejaagd hebben. Daar heeft justitie en veiligheid ook enorm aan meegewerkt. Nederland was wel het eerste land die implementatie op orde had.
Ja.
We waren gewoon het voorlopersland nu. En dat zijn we misschien straks ook al met het auteurscontractenrecht. Daar lopen we ook op voor.
Ja.
Dus ja, daar zit. Je ziet nu ook binnen de NVPI dat er een hele goede juridische commissie werkt. Ja, dat is toch vaak de basis.
100%.
Waar alles mee begint. Hè? Ja. Welke rechten hebben we het over? Wat kunnen we wel en niet afspreken? We altijd opletten met mededinging. Dus daar letten we ook heel erg goed op. Maar er zijn heel veel dingen die we in gezamenlijkheid op dat vlak wel met elkaar bespreken. Wat je ook zag, corona vorig jaar. Ja, binnen no time hadden we Encore achter de schermen opgericht. Ja, eens. Wilden we onmiddellijk een podium geven aan de zorgen.
Ja.
Terwijl we nog niet eens wisten wat ons ging overkomen. Nee. Want er waren ook mensen die zeiden, ja, over 6 weken gaat gewoon alles weer normaal verder.
Klopt.
Nou, we zijn 1,5 jaar verder.
Ja.
En er is wel wat gebeurd. En dat heeft ook tot saamhorigheid geleid. Ik lees bijvoorbeeld pianiste Daria van Berken, die dan zegt van, ja, er is te weinig gedaan aan de cultuur, en de cultuur die lobbyt niet hard genoeg. Maar die wist helemaal niet dat Kunsten 92... waar 28 beroepsorganisaties van producenten, makers, podia, nou, al die stakeholders in die culturele en creatieve industrie samen zitten en echt in een heel goed gesprek zitten met OCMW. En dat jij niet alles voor elkaar krijgt. Ja, dat is denk ik normaal. Maar we zijn wel een sector die na KLM het meeste geld heeft gehad.
Ja.
Eerst was het van, ja, KLM en ben ik niet zo voorstander van je afzetten ten opzichte van een andere partij in de markt. Moet je helemaal niet doen.
Eens.
Je moet over je eigen kracht hebben. Cultuur is ontzettend belangrijk. Is ook heel erg gebleven.
Maar vind je dat uitgesproken is? Dat dat belangrijk is? Dat vind ik namelijk ook best
wel. Ja, vind ik wel. En ik wil, een paar weken geleden heb ik mezelf kwaad gemaakt dat Roger van Bokstel zijn balletboekje of zijn een van de boekje had hij geopend en dan had hij allemaal andere bobo's bij uitgenodigd om dan maar een pleidooi te houden dat cultuur sneller open moest.
Ja,
dacht ik eerder van, ja, ik snap je wel, want vanuit je passie voor die cultuur begrijp ik je totaal. Maar laten we onszelf niet belangrijker maken dan de IKEA of de Primark. Dat moeten we ook goed begrijpen.
Nee.
Je moet wel in het totale verhaal van de samenleving. Ja, we zijn heel belangrijk. En dat hebben we ook eigenlijk gezien. De manier hoeveel steun we uiteindelijk hebben gehad. En er is veel over te zeggen. Want er is ook een hoop nog steeds niet goed gegaan.
Klopt.
En dan kijk ik met name naar de artiesten en de ZZP'ers. Want de ondernemers. Je hebt echt wel een hoop steun.
Daar is goed voor gezorgd.
Daar is echt goed voor gezorgd. En ik denk dat de regering ook echt wel geprobeerd heeft voor de artiesten via die tozo's. Maar die tozo's die hebben zoveel beperkingen meegekregen dat ze denk ik niet goed geland zijn. Dat had echt veel beter gekund. Ik vind dat de disbalans tussen ondernemers en de artiesten is groot. Ik zou bijna zeggen, er is misschien wel aangestuurd op, laat het. Misschien was er wel te veel. En een stukje omscholing is helemaal niet kwalijk. Want we hebben mensen nodig in de zorg en in het onderwijs en in die ICT.
Ja.
Dus best kan dat soort overwegingen meegespeeld hebben. Ik kom daar niet achter. Ik ga er ook niet over. Ik zie het wel.
Ja.
En ik vind het wel heel erg als in zo'n jaar muzici, makers die echt een geweldig talent hebben, gewoon om existentiële redenen, want ze hebben gewoon een hypotheek te betalen, de studie van de kinderen, ineens met zo veel te weinig middelen zitten en niet echt geholpen zijn, dat ze gewoon een andere keuze moeten maken.
Ja.
En die zijn echt uitgestroomd. Ja, dat wil wat corona niet gedaan heeft, is het kaf van het koren scheiden.
Nee, klopt.
Er zijn ook hele goede mensen uitgestroomd die je wel nu weer nodig hebt.
Ja.
Zie je ook in de opbouw, hè, al die mensen die straks gaan al die evenementen weer los. Gaan we genoeg mensen krijgen die het goede geluid kunnen maken, het licht. Hebben we al die mensen weer voorhanden straks? Kunnen we überhaupt al die evenementen draaien?
Ja, kijk, die evenementen gaan wel draaien. Alleen we hebben wel in kwaliteit hebben we enorm ingebouwd.
Nou ja, dat is toch zonde. Want we waren denk ik een enorm hoogstaand qua kwaliteit in al die dingen.
Maar ja, kijk, bedoel, je haalt het net zelf aan. Het hoofdstuk van de ZZP is best wel een pijnlijk verhaal.
Hartstikke pijnlijk. Maar ik wil nog even terug naar die van Bokstel. Ik vond het lastig, want ondanks dat ik zijn passie geloof, ik zei, ja, voor je het weet wordt cultuur en creatieve industrie weer in de hoek van de elite gezet. En dat was het nou juist helemaal niet.
Eens.
Dat etiket waren we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt, juist mede door corona.
Ja.
En dat etiket laat ik ook graag los, want dat is het gewoon nog helemaal niet. Het is niet voor de elite, het is echt voor iedereen.
Nou ja, jij weet de gesprekken die wij toen corona net in ons kikkerlandje was. Ja, dat we in ieder geval, dat ik ook geprobeerd heb een bijdrage te leveren om in ieder geval awareness te creëren van hoe loopt onze industrie. Dat ze in Den Haag gewoon jeuk krijgen van het woord cultuur. En leg je het uit als entertainment. En je praat over partijen die
in de industrie.
Die hebben nog nooit een dubbeltje subsidie gehad. Maar die kloppen aan bij economische zaken. En dan zijn ze kind aan huis.
Ja.
Maar ja, in Den Haag is blijkbaar dat toch nog gewoon heel erg gekoppeld aan.
Er is wel iets veranderd. Want uiteindelijk is er gewoon veel geld.
Ja, zeker.
Beschikbaar gekomen. Dus er, dat moment mis er. En als je nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt. Volgens mij heeft D66 een prominente positie straks. Ja. Verwacht ik in een nieuw kabinet. Heeft gewoon staan, 455 miljoen erbij.
Ja.
Structureel.
Ja, maar dat zou...
Dat zou waanzinnig zijn.
Dat zou voor heel veel culturele centra en echt een waanzinnige oplossing zijn.
Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat we ook met z'n allen bezig zijn om na te denken, hoe komen we tot een goed herstelplan?
Ja.
Daar is de informateur nu wel over bezig, maar ik weet niet of ze voldoende cultuur op de agenda staan. Ik denk het wel, want ze heeft ook de mensen... Ze heeft meteen 3 mensen vanuit die taskforce uitgenodigd. Vind ik al heel wat. Want ik geloof niet dat we vroeger als cultuur en creatieve industrie überhaupt ons zegje mochten doen bij de informatie.
Maar is dat niet de allerbelangrijkste les die we geleerd hebben van deze periode? Dat we als totale entertainmentindustrie gewoon niet 1 lobbyist moeten hebben. We moeten er 3 hebben.
Maar er is nu gewoon een... Laat die taskforce Kunst 92 vooral voortbestaan. Daar zitten al die beroepsorganisaties met al hun verschillende belangen. Want we waren natuurlijk ook vaak niet eens hè, op bepaalde dingen.
Zeker.
Maar over 1 ding zijn we het eens. Dat cultuur en creatieve industrie elkaar binden. Samenhang hebben. En het cement zijn van de samenleving.
Ja.
Dat wat wij te bieden hebben, broodnodig is voor de samenleving. Je ziet het nu toch ook. De bioscopen zijn open en we hebben een fantastisch weekend.
Ja.
De terrassen die zijn weer allemaal vol. Ik denk, als je nu een evenement wil boeken, dan is het zo uitverkocht.
Je moet alleen nog even een vergunning aanvragen.
Ja,
dat 6 tot 8 weken.
Ja. Nee, er zijn dus allerlei bureaucratische zaken. Ja. En die garantieregeling die nog niet helemaal op orde is. Nee. En al dat dingen. En die teststraten die er nog moeten afkomen.
Grosso modo, om nog heel even bij de ZZP'ers terug te komen. Daar komen natuurlijk nu alweer de pijnlijke verhalen boven water van mensen die er 1 hebben gekregen. Waarbij de Belastingdienst al een brief heeft gestuurd van je had er geen recht op.
Ja.
Dus wij gaan sowieso, daar is best wat leed. Maar dat wordt er niet beter op.
Ik ben een beetje bang dat de Belastingdienst en onze overheid nog niet helemaal afscheid heeft genomen van de cultuur die erin geslepen is. Waar ze nu natuurlijk wel heel graag een verandering in aan willen brengen. Ook daar is een transitie aanstaande.
Ja.
Dus ik hoop dat meneer Rutte niet te lang blijft hangen, waar hij eerst enorme haast had. Dat hij die haast gewoon blijft houden. En zegt van, jongens, kom op met die... wat was het ook weer? Kom op met die geit. Of voort met de geit. En dat was Hoekstra dan. Maar laat ze dat inderdaad met elkaar doen. En snel tot een goed kabinet komen. En daar zullen dan waarschijnlijk ook verschillende belangen in zitten. Maar ga dan maar met elkaar samenwerken. Want dat is wat er nu nodig is.
Maar als jij nou een wens zou mogen uitspreken voor de toekomst. Mm-hmm. Waar zou die uit bestaan?
Zo.
Jij zegt van joh, laat de mensen van kunsten vooral de gesprekken voortzetten met Den Haag. Ik ben dan misschien wat kritischer.
Nou, ik hoop dat een minister voor onderwijs en cultuur toch iets meer positie krijgt.
Eens.
En dat inderdaad die verkiezingsbelofte van een D66 ook echt ingevuld gaat worden, structureel. Dat ze met een uitstekend herstelplan komen, waarmee wij de theaters, de podia, want uiteindelijk willen wij toekomst houden, dan gaat het om de infrastructuur.
Klopt.
Die digitale infrastructuur, die is er wel. Er is veel geld ook weer naar nieuwe start-ups gegaan. Dat gaat allemaal door. Die streamingmarkt groeit ook. De digitale kant van het livestreamen zal nooit meer helemaal weggaan. We krijgen allerlei hybride vormen naar de toekomst
Absoluut.
Toe. Ja. Maar het echte beleven, waar het eigenlijk voor mij allemaal mee begonnen is, toen ik als studentje met Eddie Harris ging toeren en in een of ander zaaltje in een Zwitsers bergdorpje met 20 man in de sneeuw zat te luisteren naar een fantastisch saxofonist. Ja, uiteindelijk die beleving, die infrastructuur, die moet er zijn. En dan moet je die gemeentes zoveel geld gunnen dat al die plekken er ook straks zijn en blijven. En ook nieuwe plekken komen. Want anders zijn we straks een hele groep talenten
kwijt.
Want die jeugd, die komt voorlopig even niet aan de bak.
Nee.
Want het zijn allemaal de gevestigde namen. En ik ben ook een beetje bang dat de gevestigde namen zo meteen allemaal geboekt worden.
Die zitten al vol.
Die zijn vol. Maar krijgen ze dezelfde gage als vroeger?
Hogere gages.
Nou, dat is geweldig.
Maar dan praten we wel over de top 15 van Nederland.
Ja, en hoe is het met de rest?
Dat is de hamvraag. Ja. Dat is het stukje van de taart wat nog verdeeld moet worden. En ik denk dat die niet heel erg eerlijk verdeeld gaat worden.
Ik ben daar een beetje bezorgd voor. Ik ben bang dat die verdeling niet helemaal in evenwicht zal zijn. En dat het ten koste gaat van een groep mensen die nu goedmakers... Ja, en ook wij als labels hebben die makers die talenten ook hard nodig.
Super hard nodig.
Ja, want dat is het talent voor de toekomst.
Nou, daar ben ik helemaal met je eens hoor. En vanuit die gedachte... Zou het dan niet slim zijn dat we als totale muziekindustrie een soort van plan de campagne maken om dat ook hard te maken naar al die partijen? En daarmee doel ik bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk vorig jaar gezien, het festivalseizoen kon geen doorgang vinden. Toen hebben we allemaal gezegd, maar dan doen we het in 2020 of 2021. Ja, hebben we de helft van het festivalseizoen hebben we niet. En we gaan daarmee alle snoepjes die tussen 2019 en 2020 wat gedaan hebben. Ja, die komen niet aan de bak. Nee. Ik denk dat er ook een taak voor ons als industrie ligt om daar iets mee te doen.
Ik denk dat dat een hele ingewikkelde is.
Ja, ik bedoel, ik heb ook geen antwoord op de vraag. Omdat het meer...
Nee, ik denk dat dat wel heel...
Het is ook meer de open vraag om te kijken van vinden we ergens aansluiting met elkaar... Om dat talent, want dat hebben we in Nederland. Het zijn niet alleen de DJ's.
Ik denk dat je daar gewoon echt met elkaar moet kijken. Hoe kunnen we daar ruimte voor blijven bieden? En hoe kunnen we daar hulp bij krijgen?
Ja.
Kunnen we een stuk zelf in doen? Maar daar zullen we ook hulp bij nodig hebben. En ook de wil van die andere stakeholders in dat hele debat.
Ja.
Dus daar, het zijn ook de verenigingen van de podia, de theaters en Schouwburg. De popcoalitie. Maar ook... De vrije theaterproducenten. Dat je met z'n allen ziet van... Het gaat toch niet alleen maar om theaterproducties. Het gaat ook om muziek en het gaat om film. Het is dat totaalpakket aan cultuur. Wat je met z'n allen te bieden hebt. Wat divers moet blijven. Wat gevestigd en talent alle kansen moet gaan geven.
Ja.
Ja, dat maakt het ook wel weer uitdagend de komende tijd.
Nee, die uitdaging is er zeker.
Dus daarom denk ik, blijf in gesprek met elkaar...
Ja.
Ga, trek ook die beleidsplannen van de cultuurnota. Die moet gewoon langer doorgetrokken worden. Met ruimte voor nieuw talent. Dus niet zeggen van na 4 jaar... nou, we blijven gewoon iedereen subsidiëren nog 2 jaar. Want er was corona. Nee, dan moet je er dus extra middelen voor hebben... om de nog gebruikelijke aanwas die je anders ook had gefinancierd... wel erbij te pakken.
Ja.
Zodat de diversiteit en het aanbod alle kansen krijgt... en er genoeg te doen is voor de mensen.
Ja, diversiteit.
Ja.
Dat is ook een mooi bruggetje. Ik bedoel, jij bent natuurlijk vanuit de NVP... met een aantal beroepsorganisaties veel in gesprek. Maar jullie hebben ook een jonge broertje. Stomp, om het maar zo te benoemen.
Ja.
Wat ik zelf goed vind dat dat ooit in het leven geroepen is. Want je ziet toch wel een groot verschil. En jij komt zelf bij ook een independent player vandaan.
Zeker. We hadden toen eerst vroeger het independent platform. En uiteindelijk hebben we dat geformaliseerd in Stomp.
Ja.
Ja.
En hoe zie jij... We hebben de grap, ik heb ooit een evenementje gedaan... waar Stomp letterlijk en figuurlijk allerlei mensen heeft kunnen werven. Dat is iets dat ik wist niet dat er voor ons ook wat was... En nu merk je gewoon dat we in de afgelopen 5 jaar... en daar is Urban natuurlijk super belangrijk voor geweest... heel veel nieuwe, kleine, frisse, mooie bedrijven hebben gekregen... die ook mega succesvol zijn.
Ja, en het gaat maar door. Want op dit moment... ik denk dat ik iedere audiobestuursvergadering... nieuwe leden moet voorstellen. Dus wij gaan nu over de 100 leden. Dus die club blijft groeien. Wat ook heel erg leuk is dat ze nu een jongsterboard hebben gemaakt.
Ik las het.
En dat de voorzitter daarvan ook in het bestuur van Stomp komt. Ik vind dat fantastisch dat ze dus jonge mensen laten proeven van het besturen.
Maar dan voor de beeldvorming, de jongsterboard zijn nog steeds mensen die in de afgelopen 5 jaar gewoon meer dan goed hun ding gedaan hebben. Ze echt, Helene was volgens mij is voorzitter daarvan.
Ja.
Die komt bij Eetbol vandaan. Die heeft natuurlijk in de afgelopen jaren wel laten zien dat ze echt wat kan.
Ja, en dat is mijn makker nu. Wat dat betreft sta ik weer veel verder van dat veld af. Omdat ik eigenlijk heel erg op de voorgrond sta nu in al die politieke kamers.
Nee, maar ik vind het heel leuk dat dat gebeurt. Want het is heel ook supergoed dat verjonging in het breedste zin van het woord... Ja, gewoon hiermee wel echt een push de goede kant op heeft.
Ja, en ik vind het fantastisch dat ze dat voortouw genomen hebben. Ja. Want dat is wel belangrijk, denk ik, als je het gaat hebben over vernieuwing. Ik ben zelf ook geen voorbeeld van vernieuwing.
Nou, maar onze hele industrie is natuurlijk gewoon... En ik bedoel, nogmaals... wat ik altijd mooi vind, als ik dat vergelijk met andere industrieën... Als jij directeur bij een platenlabel bent... ben je waarschijnlijk ooit als radiopromoter begonnen... of als labelmanager.
Ja, ook manager.
Je gaat letterlijk gewoon al die geledingen van zo'n bedrijf heen. Het is wel een industrie. Als je daar ooit door gegrepen bent geweest... dan laat het je nooit meer los.
Nou, dat klopt helemaal.
Ja.
Ja, klopt. Dus het is goed om jonge mensen nu te zien... die datzelfde doormaken en die dan ook... de bereidheid hebben om op een gegeven moment breder te kijken... dan alleen maar die eigen onderneming.
En hoe zie je dan, want dat vind ik namelijk ook wel een interessante... ik heb een tijdje geleden met Raymond van Vliet een podcast gedaan. Ja, toen ik Raymond voor het eerste keer leerde kennen... was het gewoon een uitgever. En nu zie je eigenlijk gewoon dat uitgevers... een totaal andere rol in de markt hebben gekregen. Dat het gewoon eigenlijk ook gewoon muziekproducenten zijn. Vroeger had je van, oké, ik doe tekst, muziek. Ja. Dan hebben we een label die het gaat uitbrengen. Maar al die grenzen die zijn aan het vervagen.
Ja. Ik denk dat dat überhaupt aan de hand is.
Ja.
Het wordt allemaal multitask.
Ja.
Dus we hebben ooit eens gehad de 360 graden deal, toch?
Zeker.
Ja. Nou ja,
ik kan er wel een boekje over schrijven.
Ja, maar uiteindelijk gaat het daar wel om. Op het moment dat je met een artiest iets wil gaan doen... dan ga je alle facetten bekijken. En die ondernemingen die pakken op een gegeven moment veel van de facetten. Management, boeken. Dat is allemaal onderdeel van de marketingmix en de PR-mix. Dat maakt het ook zo belangrijk dat je met een label... samen met een uitgeverij je plaat mag uitbrengen.
Ja.
Of je opname mag maken. Want plaat uitbrengen, maak je nog een plaat of...
Nou ja, dat is wel grappig. Ik had van het weekend op basis van de gouden plaat van Dennis... had ik met Gerard Rutte contact. Hoe groot was het aandeel fysiek?
Ja.
En dat is best wel grappig. Want we hebben bovengemiddeld veel fysiek product met hem verkocht. En de grap is dat Gerard eigenlijk zei... van, het is zo jammer dat heel veel partijen eigenlijk de cd al hebben laten vallen. Hoewel er nog steeds gewoon een aardige markt is. Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat de cd-markt... is op dit moment, dacht ik, stabiel.
Ja.
En de vinylmarkt die groeit. Die is ook groter geworden dan de cd-markt. Er zit toch nog steeds ruimte in. En ik denk dat het ook altijd weer gaat over special. Special package.
Ja.
Maak er iets bijzonders van. Maak het een cadeautje. Dat blijft een ding. En op de andere kant, hoe geweldig is het dat je muziek via streaming... over de hele wereld toegankelijk wordt. Dat je via speellijsten...
Ik vind het niet normaal.
Toch?
Ik vind het echt niet normaal. Ik moet je heel erg zeggen.
Dat je ineens een track op ziet duiken in een speellijstje in Japan. En ineens maak je daar een miljoen streams of zo.
Ik blijf dat een prachtig fenomeen vinden.
500 cd's, hè? Ja. Is dan de equivalent.
Ja.
Heb je 500 cd's in Japan verkocht? Nou, hoe?
Ja. Nee, ik blijf dat hartstikke mooi vinden. En ik vind het vervagen van de muzikale grenzen eigenlijk wel het grootste genot van deze tijd.
Maar wat jammer is... Toen ik in het begin net begonnen was en ik mocht naar Amerika.
Ja, dat klopt.
En ik ging naar Tower Records en ik zag een winkel met 100.000 cd's of zo. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier? Ja. En een jazzafdeling.
Ja, dat is bizar. Ja. Ja, dat kenden wij niet.
Nee. En dan met die inkoper gaan babbelen. Ja. Zo, ja.
Nou ja, dat vond ik ook. Moet zeggen dat...
Dus die mensen die zeg maar, die cd's ook verkochten, die wisten ook alles over die cd's. En die wisten ook alles wat er nog aan ging komen.
Ja.
En daar kon je ook alles aan vragen. En die hadden ook voorkeuren. En die namen je mee. Nou oké, dat is dan nu via speellijsten
ik moet zeggen,
aan de hand. Maar
ik heb zelf in mijn carrière bij Plato gewerkt in Zwolle. En daar hadden we best wel uiteenlopende personeelsleden. En we hadden gewoon onze vaste klanten. Die kwamen gewoon op zaterdag een kop koffie drinken. Ja. Die wilden weten, moet ik nog wat kopen?
Ja, en dat is natuurlijk een beetje veranderd.
Ja, daar zijn
er wel een paar van weg.
We hebben hier in Hilversum met Oortje nog, Concerto in Amsterdam. Maar het is inderdaad wel een uitstervend ras. Maar wat ik dan wel weer mooi...
Een taairas zie ik, want het zijn toch
dat al... Dat klopt, deze, het zijn knoppers.
En ze zijn er nog steeds. Ja, hè?
Eens. Ja. Maar wat ik wel mooi vind aan deze tijd, en dan kijk ik een beetje naar mijn eigen kids, de jongvolwassenen. Ja, dat Spotify dat, of Apple, het maakt eigenlijk niet uit. Het geeft een soort van muzikale reis. Die wij vroeger hadden als we door de bakken heen gingen in een platenzaak. Ja. Maar dat is nu zo gedigitaliseerd. Zij weten niet beter.
Nee, en ze maken ook geen onderscheid tussen jazz of klassiek. Of nee. Genre?
Ja.
Hoezo?
Ja, maar en dat vind ik de winst van deze tijd.
Ja, alles
dat
mag.
Dat je mag experimenteren. Ja. Hè? Dat is absoluut een leuk ding.
Ja.
Wat ik ook nog heel even aan jou wilde vragen, want dat vind ik dan ook altijd wel aardig. Dan ben je heel lang bij je ondernemer geweest. Heb je eigenlijk gewoon echt van binnenuit gezien hoe onze branche werkt. En dan maak je die overstap. Vond je dat moeilijk in het begin? Dat je ineens gewoon vanuit een bestuurslichaam toch anders moet bewegen om het pakketje van A naar B te vervoeren?
Nou, uiteindelijk moet ik ook van A naar B.
Ja.
Want je moet mensen meenemen in overtuiging.
Ja.
Je hebt bepaalde doelen en die wil je bereiken. Dus het gaat erover van zo'n auteursrichtlijn. Nou, die moet komen. Die value gap discussie moet afgerond worden. Dat is belangrijk voor ons allemaal.
Ja.
Dan moet je voor met bepaalde mensen praten. En dan moet je overtuigen. En dan uiteindelijk lukt het. Ik denk dat het qua ondernemen niet anders is. Je moet met mensen gaan praten. Je moet ze overtuigen van jouw boodschap.
Ja.
En dan lukt het. In meer of mindere mate.
Maar wordt er dan een andere kant bij jou geprikkeld? En want als ondernemer is risico nemen.
Ja, dat is het allerlastigste, ja, Mark. Ja, ik ga niet over. Ja, ik mag het budget voorstellen.
Ja.
En dan krijg ik toestemming. Of niet. maar het is niet. Ja, je bent niet aan het ondernemen met de MVP.
Nee.
Maar je mag toch een hoop dingen doen.
Ja.
Ja.
Maar ik vind dat grappig, want er zijn relatief weinig mensen die stap maken. Dus dat vind ik altijd bewonderenswaardig.
Nou ja, weet je, je hebt een team waar je mee samenwerkt.
Ja.
Ook in je eigen onderneming had ik dat. Je ontwikkelt met elkaar. Je zet doelen. Je kijkt van hoe gaan wij, welke stappen moeten we zetten met elkaar? Wat moeten we er allemaal aan doen? En dat is niet anders dan ondernemen.
Nee.
Alleen het heeft in je omgeving. Ja, inderdaad een veel bestuurderlijkere kant. En uiteindelijk als ondernemer was je altijd verantwoordelijk voor je eigen keus.
Ja.
Nu kan het zijn dat ik een keus wil maken, maar dat ik daarvoor langs het bestuur moet.
Ja.
En eigenlijk moet ik bij iedere keuze langs het bestuur. En als ik dan kan ik ook teruggefloten worden. Ja, dat is lastig.
Hey, en als we kijken naar deze tijd. Hè,
maar meestal krijg ik wel mijn zin, hoor.
Ja, maar dat geloof ik wel. Als je zo lang in de jazz zit, dan kan dat niet anders. Ja. Dan ben je veerkrachtig.
Dan ga je ook improviseren.
precies. Nee, wat ik wel een belangrijke vind op de vragen, want we zitten nu begin juni.
Ja.
En dus er is een soort van vooruitzicht dat we zometeen weer meer dingen kunnen doen. Niet alleen in entertainment, maar überhaupt ook privé. Meer mensen thuis, gezellig op het terrasje, we mogen weer in een restaurant. Hoe groot is in jouw optiek de impact van corona geweest? En als je puur kijkt naar de drie branches die jij zich maar vertegenwoordigt vanuit de MVP.
Nou ja, binnen videogames is er niet zoveel aan de hand.
Die kunnen we afvinken.
Ja, daar is enorm gegamed.
Ja.
Die hebben het goed gedaan. Als je naar de audiokant kijkt, dan is natuurlijk de live sector zwaar geraakt. En moet je je zorgen maken over het herstel.
Ja.
Daar hebben we het over gehad. Qua streaming gaan we gewoon hartstikke goed. En zitten we nog steeds in een fantastische groei. Misschien dat we moeten kijken van. Nou ja, bij streaming is het belangrijkste dat je denkt van ja, het is sec Spotify op het moment.
Ja.
De afhankelijkheid van Spotify is wel erg groot. Je zou willen dat Apple Music of Deezer ook een groter aandeel kunnen nemen.
Denk je niet dat dat ook begint bij hoe die partijen zichzelf opstellen in de markt?
Tuurlijk. Hoe belangrijk vind je Nederland? Want dan zie je ook de grootte van de markt. En wat denk ik voor ons heel erg belangrijk is, voor alle rechthebbende makers en labels, is dat ze eens aan de prijselasticiteit zouden moeten gaan werken. Moet het inderdaad nog een tientje blijven?
Ja.
Want we zitten al sinds 2007 op een tientje.
Ik ben het helemaal met je eens.
Ja. Waarom zou dat zo moeten blijven?
Videoland is omhoog gegaan.
Ja.
Netflix gaat omhoog.
Ja. Dat heeft natuurlijk te maken dat die exclusief aanbod hebben. Dus die kunnen op basis van hun onderscheidend aanbod andere prijzen stellen. Ik weet niet of ze het volhouden hoor, als Amazon Prime gewoon met 2,99 blijft concurreren.
En een goed aanbod heeft.
Ja, en groeiend.
Ja, echt bizar.
Ja, straks ook de James Bond catalogus.
Maar ja, goed, het is altijd een beetje de wet van de grote getallen geweest. En als we het dan over Amazon hebben, dan weten we dat het een ongelijke strijd is.
Ja, maar binnenkort vliegt hij toch zelf de lucht in.
De lucht in, ja, zeker. Nee,
en dan nog maar even zien hoe die terugkomt.
Ja, als die value gap dan opvult. Dan.
Ja, maar goed, hij zit ook niet meer in het bestuur dan, hè, geloof ik. Ja, die stap heeft hij dan al vastgenomen.
Hij gaat de poging wagen de rente op te krijgen. Ja. Nee, maar goed, dus dan kunnen we hem afvinken. Ik denk dat live heeft het lastig gehad. Ik denk dat film het ook heel lastig heeft gehad.
Film heeft het heel lastig gehad, maar de verwachtingen zijn dat daar een heel snel herstel komt.
Ja.
En wat je wel hebt gezien bij film, dat is dan voor mijn leden wat minder interessant geweest, maar ja, het streaming, het VOD-aanbod en het VOD-abonnees is enorm gegroeid.
Ja.
Dus daar liggen enorm veel mogelijkheden. Ik denk dat uiteindelijk, als het gaat om nieuwe content, investeren, dat in film helemaal goed komt.
Ja. Ja. Nou ja, en ik denk uiteindelijk ook dat... Ik probeer ook altijd iets positiefs te zoeken in een hele slechte periode.
Weet je, ik zie de enorme veerkracht inderdaad, die noemde jij ook. Ik denk en ook verwacht ook dat er toch een soort van V-vorm gaat komen qua reactie. En je ziet, ik ben benieuwd of... business, dus met de abonneeprijzen zo blijven zoals ze zijn nu.
Ja.
Of dat we toch ook niet even straks meegaan in die stroom van, laten we zeggen, inflatie.
Nou, laten we hopen dat we meegaan in de stroom van de stijging van de huizenprijzen, toch?
Ja, dat zou fantastisch zijn, maar dan gaan we wel heel hard.
Precies.
Ja, maar ik denk dat het aanbod is fantastisch. De modellen zijn er allemaal. En er is een ontstellende behoefte.
Ja,
de mensen willen allemaal luisteren op pad.
Nou ja, en de muzikanten ook.
Ja, dus
ik ben nu 2 dagen achter elkaar in een studio geweest waar 11 mensen staan te musiceren.
Ja,
die staan gewoon 12 uur te knallen als een idioot met een glimlach op hun gezicht.
Het feit dat ze weer een publiek optreden konden hebben. Ja.
Dat is niet normaal.
Ja, dus dat gaan we allemaal terugzien. En... nou, dus dat belooft een mooi najaar te worden.
Dat denk ik ook. Maar gekoppeld aan deze podcast zit er ook altijd een vraag die uit dit illustere apparaat komt. Als jij een getal roept tussen de 1 en de 6, dan druk ik op een knop en dan komt er automatisch iets uitrollen.
4.
4.
Wat is je ambitie? Waar wil je naartoe groeien?
Dat is wel een klote vraag, zeg.
Dat is een hele nare vraag natuurlijk.
Kan er ook iets anders van maken? Ja, zal ik er iets anders van maken? Die als ik had mogen kiezen, dan had ik dit wel een leuke vraag gevonden.
Wie is jouw muzikale held?
Kijk, gezien het feit dat jij toch een hele heldere afkomst hebt...
Voor mij is dat Stan Getz.
Kijk, en waarom?
Ja, die neemt je mee. Als je daarna gaat luisteren... dan ga je op die zak. Ja, dat heeft een toon. Die toon die heb ik bij niemand anders gehoord. Die is zo uniek en zo meeslepend. Dat is fantastisch. Anytime kan je dat opzetten voor mij. Ja. Geen twijfel mogelijk.
En als je dan voor de luistering... Oké, die man ken ik niet. Welke plaat moet je dan absoluut beluisteren?
Ja, het is een hele onbekende, maar Bon Voyage.
Nou ja, Bon Voyage, die nemen we dan mee.
Ja.
Maar het mooie is altijd... Ik vind het ook altijd leuk als ik bij mensen ben om de cd-kast en de boekenkast te zien. Het zegt altijd heel veel over de persoon in kwestie. Maar Stan Getz, die had ik wel een heel klein beetje verwacht.
Ja, ja.
Ja, dus ook het plaatje klopt tot nu toe. Hey, nou ja, kijk, uiteindelijk weet je al, corona, er is zometeen een exit. Hopelijk kunnen we gewoon weer... Nou ja, het oude normale zegt iedereen, daar moet je niet meer aan denken. Maar ik ben er wat dat betreft een oude lul. Ik zou het heerlijk vinden als het weer gewoon gaat zoals het ging.
Nou ja, ik was gisteren weer zo even op kantoor met een paar van de mensen. En dat voelde toch wel als vanouds.
Ja, maar dat is toch gewoon heerlijk?
Ja, ja dat heb ik al heel lang gemist hoor.
Ja.
Ja.
Ja, maar gewoon het gesprek bij de koffieautomaat of
met elkaar.
Ja, of zien dat iemand niet goed in zijn vel zit en het kunnen signaleren.
Oh, ja, goed, we hebben dat wel heel goed gedaan. Complimenten echt aan de mensen van het MVP-team. hoe we met elkaar gefunctioneerd hebben. Onder best moeilijke omstandigheden. Maar dat geldt voor iedereen. Dus maar echt samen zitten daar, dat geeft toch die uitwisseling van gedachtes, waardoor die hele andere reacties oproepen dan SEC via een digitaal scherm. Het is gewoon anders. Het blijft anders. Dus we gaan nooit meer helemaal terug naar 5 dagen op kantoor. Voor mij zal het zijn 3 dagen kantoor, 2 dagen thuiswerken. Heerlijk. Dan hoef ik niet Arnhem, Amsterdam.
Dat scheelt.
Maar die 3 dagen heb ik nodig. Ja. Dan kan ik wel met de mensen gewoon dat gesprekje voeren wat je gewoon echt brood nodig hebt.
Ja.
Ja. En waar de goede ideeën.
Dat is wel heel belangrijk. Het creatie via Zoom is echt een ingewikkeld ding.
Lastig hoor. Ja.
Hey, wat ik ook nog wel een interessante vond, want er zijn eigenlijk relatief weinig mensen die dat weten. Maar Nederland neemt de 10e plaats in als het gaat om belangrijkste en grootste muziekmarkten van de wereld.
Ja. Vorig jaar waren we 11e volgens mij.
Ja.
Ja.
Ja, en dan zegt iedereen, ja, maar dat komt door die DJ's.
Volgens mij is het gewoon de omzet in Nederland.
Ja, maar het is toch gewoon...
Dat heeft toch niks met DJ's te maken?
Nee, maar dat is, daarom gooi ik hem in de groep. Omdat mensen dat dan roepen, dan denk ik van... Hey, wij hebben gewoon een hele gezonde markt.
Een hele gezonde markt. Ja. Ja. En nogmaals, hij is nog steeds niet zo gezond als dat we zouden willen.
Nee. En zie jij dat ooit nog komen? Dat we teruggaan naar eind jaren 80, begin jaren 90?
Het is nog steeds groeiende. Iedere maand groeit het met 10%.
Ja.
Dus... Waar zit het eind? Nou, wat mij betreft...
Duurt dat nog even.
Duurt dat nog even, ja. Ze hebben mij ook wel eens gezegd, digitaal. Ja, je zit er pas onderaan die hockeystick. Dus we kunnen nog even door.
Nou ja, in zekere zin is dat natuurlijk ook. Hè, dat we nog... de value gap waar we het net over hebben. Als al dat soort dingen straks opgeleid zijn.
3 miljoen abonnementen.
Ja.
Op 17,5, 18 miljoen mensen.
Ja, hebben we nog een eindje te gaan.
Kunnen we nog even door, toch?
Ja.
En dan nog even in de prijs.
Ja.
Komt goed.
Dat denk ik ook. Ik vond het een fijn gesprek, Anne.
Ik ook, dankjewel.
Ik kijk heel erg uit naar het einde van het jaar. Laten we hopen dat we snel de weg naar boven op alle fronten weer gevonden hebben. En dat het weer business as usual gaat worden.
Business as usual en vooral veel groeien.
Dat bedoel ik.
Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.